Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Welkom bij de Dag van de Volkshuisvesting. We maken tijdens deze bijeenkomst een reeks aan podcasts over actuele onderwerpen, want de woningmarkt staat onder hoogspanning. Iedereen voelt het en heeft inmiddels wel een gezicht bij een woningzoekende, een naam bij de woningnood. De urgentie is hoog, de opgave is enorm. Deze aflevering duiken we in het thema beschikbaar en betaalbaar. Hoe houden we wonen bereikbaar voor iedereen? Ik ben Wouter Trevino en samen met mijn co-host Ronald Veniers gaan we in gesprek. Deze keer praten we met Arjan Perenboom, Marja Elzinga en Victor Frequin. Welkom allemaal. Arjan Perenboom is CEO bij Capital Value. Marja Elzinga, hoogleraar Housing and Institutions and Governance bij TU Delft. Maar ook lid van de Raad van Commissaris bij Almere. En Victor Frequin, wethouder wonen, gemeente Ouder Amstel. Roland, we gaan het gesprek eens aan.
Nou, we gaan het gesprek aan vandaag. Ik heb er echt helemaal zin in met deze leuke gasten. Laten we meteen bij de basis beginnen. Wat we veel horen van de mensen om ons heen, hè, als we gewoon op straat lopen. Wonen moet betaalbaar blijven, maar de prijzen die blijven maar stijgen. Waar zit volgens jullie de grootste knop om dit te kunnen beïnvloeden? Victor, wil jij beginnen?
Nou, dankjewel voor deze eenvoudige vraag waar het begin, Ronald. Ja, dat is natuurlijk, er moet gewoon meer gebouwd worden. Dus laten we gewoon teruggaan naar het normale economische principe. Als er schaarste is, dan gaat de prijs omhoog. Er zijn ook andere dingen natuurlijk. De prijzen gaan omhoog en alles kost meer. Maar de basis is dat we te weinig woningen hebben en dat daardoor de prijs omhoog gaat.
Nou, wat wel interessant is, dat je dit zo zegt. Want jij ziet dat natuurlijk vanuit de overheid. Hè? In ieder geval vanuit de gemeente bezien en het verschil daar. Hoe denkt de wetenschapper daarover? Marja?
Ja, de prijzen blijven stijgen en betaalbaar wonen is nodig. Iedereen heeft een dak boven zijn hoofd nodig. Sorry. Ja. Dus de vraag is, hoe organiseer je dat? Betekent toch dat er op de een of andere manier geld bij moet, of dat we wellicht een tikje kleiner moeten gaan wonen. Maar ik ben ook lid van de Housing Advisory Board, die een plan moet maken voor heel Europa. En dan ga je kijken, wat heb je nou nodig om te zorgen dat er betaalbare woningen zijn? Dan heb je politieke prioriteit nodig, capaciteit nodig, expertise nodig. En dan realiseer je, in Nederland hebben we eigenlijk ontzettend veel van dat alles. De kunst is creativiteit om het ook echt waar te maken.
Nou, waar gaat het dan mis? Wat ontbreekt er dan in Nederland? Want we hebben behoorlijk wat facetten, hebben we.
Creativiteit en oplossingsgerichtheid.
Misschien een vraag, een verdiepingsvraag hierin. En zeker vanuit het idee wetenschap, maar zometeen ook voor Arjan. En dan kan jij je er vast op voorbereiden. Als we naar de data kijken van de afgelopen jaren, decennia, zullen we zeggen. Is er een moment in de tijd geweest waarin de huizenprijzen daadwerkelijk omlaag zijn gegaan?
Die tijd is er geweest, begin jaren 80. Maar dat was heel slecht voor de woningmarkt. Toen zijn er heel veel aannemers failliet gegaan. Mensen konden geen huis kopen. Het was een economische crisis. Dus dat was een tijd van prijsdaling. Maar dat is denk ik niet een tijd waar we naar terug willen.
En als we dan kijken naar de prijzen van toen. Dus we hebben die daling gehad. Dus noem het maar even een dalletje geweest. Zo eentje hebben we er ook gehad in 2008. Na de kredietcrisis is ook een klein dalletje geweest. Maar volgens mij zijn de prijzen daarna alleen maar gestegen. Maar als we dan normaliseren die prijzen met de inflaties en alle indices. Is die prijs dan gelijk gebleven of kunnen we eigenlijk zeggen dat de trend nog steeds omhoog is?
De trend is omhoog. En dat is niet alleen in Nederland, dat is in Europa. Dat is eigenlijk wereldwijd dat de prijzen van vastgoed sneller stijgen dan de inkomens.
Duidelijk. Arjan, voor jou dezelfde vraag?
Ja, waar zit de knop?
Waar zit de knop? Waar moeten we volgens jou aan gaan draaien?
Ik denk tweeledig. Ik ben het helemaal met Victor ook eens, van er wordt te weinig gebouwd. Simpelweg als de bevolking groeit met een x aantal mensen per jaar, hebben we samen geconcludeerd om het woningtekort te laten dalen, moeten er meer dan 100.000 woningen per jaar worden gebouwd. Daar komen we nu niet aan. We zitten ergens tussen de 60.000 en 80.000 afgelopen jaren die er gerealiseerd worden. En dat aantal moet omhoog. Enerzijds kan dat door maatregelen die al genomen worden. Bijvoorbeeld zo'n project Stoer van de huidige minister. Schrappen van regels, het inperken van bezwaarmogelijkheden, versnellen van procedures. Anderzijds betekent het ook simpelweg gewoon dat er meer geld naar de sector moet. Om die aantallen te halen. Om ontwikkelaars de ruimte te geven projecten van de grond te krijgen die op dit moment niet altijd rendabel zijn.
En gaan we daar die betaalbaarheid dan mee vergroten? Gaan we daar dat verbeteren voor de woningzoekenden?
Ja, ik denk het wel. Kijk, op dit moment zie je dat er is toch een gewenst programma in de nieuwbouw. Hè. Dat is een deel sociaal, een deel betaalbaar en een deel vrij. 50% is eigenlijk gereguleerd. Dit is sociaal, 30% plus 20% middenhuur. En om dat te kunnen realiseren en ook nog een grondopbrengst voor gemeenten te kunnen realiseren, denk ik dat er toch geld naar die sector toe moet om die woningen van de grond te krijgen.
Ja, waar komt het geld vandaan dan?
Nou, op dit moment zie je dat de grondprijzen best hoog zijn bij gemeenten om projecten ook haalbaar te maken. Er zijn inkomsten nodig uit de grondexploitatie voor bovenwijkse bijdragen, voor voorzieningen, voor bereikbaarheid. En die zorgen ervoor dat de prijzen die ontwikkelaars uiteindelijk moeten vragen aan beleggers of aan kopers, dat die behoorlijk hoog zijn. En daardoor staat de betaalbaarheid wel echt onder druk. En als je dat wil verbeteren, dan zal er denk ik toch geld al dan niet vanuit het Rijk naartoe moeten.
Oké, of Victor, de grondprijzen moeten naar beneden. Hoor ik dat dan goed?
Ja, het is ingewikkeld. Als het eenvoudig was, dan hadden we het lang opgelost.
Ja.
Overigens, ik ben van de gemeente Oude Amstel. Dat ligt ten zuiden van Amsterdam. En wij hebben als gemeente geen eigen grond. Dus niet alle gemeentes verdienen eraan. Wij werken met grond van anderen, van eigenaren van grond. En wij proberen als bevoegd gezag zeg maar de plannen zodanig te maken dat die woningen gebouwd kunnen worden. Wij gaan heel veel woningen bouwen. We gaan meer dan 10.000 woningen bouwen op redelijke termijn. Overigens zijn we al de hele tijd bezig. Dus in die zin, gebiedsontwikkeling duurt lang. Ja, het is niet alleen een kwestie van geld. Hè. Er werd gezegd creativiteit, ruimte vanuit het Rijk. Maar laten we wel wezen, het is gewoon ontzettend moeilijk om woningen te bouwen. Ik functioneer in de metropoolregio Amsterdam. En als ik kijk met welke energie de wethouders daar bezig zijn om echt heel veel woningen te bouwen, dan ben ik daar enorm van onder de indruk. Alleen dat neemt niet weg dat het heel ingewikkeld blijft. Het is niet dus één knop. Kijk, wij hebben allemaal in onze regio Amsterdam hebben we het woonakkoord van Hugo de Jonge getekend. Inspanningsverplichting, 30-40-30.
Ja.
Dat leidt op korte termijn naartoe dat er een enorme verdichtingsslag moet komen. Want je moet op dezelfde plek waar je gaat bouwen, moet je nu zeg maar bijna drie keer zoveel volume maken. Om in ieder geval enigszins een business case rond te krijgen. Maar nogmaals, wij verdienen er als gemeente geen geld aan. Er werd Stoer genoemd, het rapport van Friso de Zeeuw. Johan Remkes heeft al eens gezegd, niet alles kan overal. Dat was een hele wijze uitspraak, die moeten we ons nogmaals herinneren. Hij zei het over stikstof, maar dat geldt ook voor woningen. We moeten die prioriteit aan wonen geven. Als ik nog even mag, hè, we kunnen niet alleen wonen.
Nou, heel eventjes dan.
We moeten ook voorzieningen bouwen. Hè, dus je moet ook naar de dokter, je moet ook naar school, je moet ook sporten.
Ja, die moet je ook realiseren.
Je moet ook wegen hebben, infrastructuur. Dus nu wordt gezegd van woningen kun je niet bouwen als je geen infrastructuur en voorziening hebt. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Maar Friso de Zeeuw in zijn rapport Stoer heeft gezegd dat er zoveel regels zijn waardoor wonen vertraagd wordt. Dus ik denk dat in die regelgeving dat wonen een hogere prioriteit moet krijgen. Dat we eigenlijk in Nederland onderscheid moeten gaan maken tussen regels, waarbij je dan ook de ene regel kunt afwegen tegen die andere. Friso de Zeeuw heeft in een Stoer-rapport gezegd van dat al die regels op zichzelf prima zijn. Dat is allemaal terecht tot stand gekomen. Maar het gaat om het feit dat die optelsom van al die regels,
ja, die maakt het te ingewikkeld.
Die maakt het zo ingewikkeld dat die woningen, gebiedsontwikkeling duurt 20, 25 jaar.
Ja, dat is veel te lang.
Maar ja, Marja, ik zag jou al driftig meeknikken met Victor. Reactie?
Ja, ik ben het helemaal met Victor eens. Ik bedoel, het is heel ingewikkeld om woningen te realiseren. En we hebben heel veel regels. Allemaal met heel goede bedoelingen en doelen ingevoerd. Maar die komen samen in projecten en die zorgen voor vertraging. Die botsen En daarom noem ik ook capaciteit en creativiteit. We hebben heel veel capaciteit in Nederland. Maar op iedere locatie is het weer een nieuwe puzzel. En is het heel belangrijk om de wil te hebben om eruit te komen samen. Daarvoor heb je de lokale politiek nodig. Je hebt investeerders nodig. Je hebt bedrijven nodig. Dus met z'n allen begrip voor elkaar, voor elkaars regels. En dan de creativiteit om te zeggen, we gaan het wel doen. We gaan niet concluderen, het is ingewikkeld, lukt niet. Nee, we gaan kijken hoe het wel kan.
Maar zou het ook kunnen helpen als een minister of een ministerie van VRO meer de regie naar zich toe haalt en gaat, nou ja, dat gaat coördineren? Dat hele speelveld tussen woningbouwcorporatie, ontwikkelaar, gemeente, naar alle partijen die erbij betrokken zijn, om het voor elkaar te krijgen, om te kunnen bouwen?
Het is heel goed dat het Rijk benadrukt, prioriteert, nationale afspraken maakt. Maar het Rijk kan niet alles regelen. Ik bedoel, lokaal is het elke keer weer een puzzel om het voor elkaar te krijgen in de specifieke lokale omstandigheden. En wat je ziet, het Rijk wil aan de ene kant regisseren. Maar wat je moet regisseren is wel met medewerking van investeerders. Dus het gaat erom dat investeringscapaciteit, investeringsperspectief wordt erkend. Ja. Wat je nu ziet is zowel bij woningcorporaties als bij beleggers dat dat investeringsperspectief onder druk staat. Dus dat er geen goede perspectieven zijn vanwege, met name ook als je het hebt over regie op rijksniveau, dan zou ik zeggen ook regie tussen VRO en financiën. Er zijn heel veel fiscale regelingen, de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties, de ATAD voor beleggers. Ja. Overdrachtsbelasting, box 3. Dus zorgen.
Dus daar ook een samenwerking tussen die ministeries?
Een samenwerking tussen die ministeries en zorgen dat die investeringscapaciteit in de bouw op peil blijft. Want dat is noodzakelijk. Het Rijk bouwt geen woningen. Dus die kan politieke druk zetten. En het zijn de investeerders die die woningen moeten realiseren op lokaal niveau. En daar moet die puzzel gelegd worden.
Nou, ja, ik wilde net zeggen, ja. Het is niet alleen de bouwer. Hè, want de core heeft natuurlijk focus op de bouw. Maar het is natuurlijk ook die investeerder. Het geld moet ergens vandaan komen. Arjen, jouw visie daarop?
Helemaal eens. Er moet een goed investeringsklimaat geschept worden. Voor beleggers die investeren in met name die nieuwbouwproductie. Om die aantallen te halen.
Hoe ziet er een goed investeringsklimaat er volgens jou uit?
Enerzijds stabiliteit. Nederland stond jarenlang te boek als een heel stabiel land qua overheid, qua regelgeving. Niet het veranderen van spelregels gedurende de wedstrijd. Dat is de afgelopen jaren echt enorm verslechterd. De vastgoedsector is eigenlijk toch gebruikt als een soort pinpas van de overheid om gaten te dichten elders in de begroting. Verhoging van de overdrachtsbelasting is daar een mooi voorbeeld van. En je ziet nu dat met name internationale partijen Nederland eigenlijk als een soort risicoland ze gaan beschouwen op dat vlak. Dat ze zeggen van, als wij nu een investering doen in Nederland, wie weet hoe die investering er volgend jaar uitziet. Misschien wordt over een jaar een wetbetaalbare huur ingevoerd. Wordt de overdrachtsbelasting verhoogd. We vinden Nederland minder zeker dan dat het was. En dat heeft wel een deuk in het vertrouwen voor gezorgd. En om dat vertrouwen weer te winnen, moet je lange termijn stabiel beleid voeren. En die weg wordt nu wel ingeslagen, lijkt het. Er worden wat regels versoepeld. De overdrachtsbelasting wordt bijvoorbeeld nu weer verlaagd. Dat zijn positieve signalen, maar voordat dat vertrouwen terug is, ben je wel even verder.
Ja, misschien een beetje impopulaire stelling die ik nu ga nemen. Maar ik ga hem wel nemen. Want ik hoor het je zeggen, hè, we zijn natuurlijk altijd heel erg stabiel geweest, maar we hebben een enorme opgave voor ons liggen. We moeten meer dan 1 miljoen woningen gaan realiseren. We hoorden het Victor ook al zeggen, de integraliteit tussen verschillende onderwerpen, infrastructuur, niet alleen wonen, maar ook kunnen wonen. Dat kan ik maar zo zeggen. Je moet ook naar die dokter kunnen. En dan hebben we nog elektra en water, et cetera, et cetera. Dus het is niet één mandje. Was het niet nodig om juist die regels te veranderen, zodat we iets openbreken om die versnelling plaats te kunnen laten vinden? Want ik geloof er persoonlijk niet in dat je door vast te houden aan bestaande regels ook die versnelling kunt gaan realiseren. En natuurlijk is het dan wel het moment dat je je moet iets gaan doen ergens, je moet iets gaan openbreken. Hebben we dan de juiste middelen gebruikt? Dat is de vraag aan jullie. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja.
Maar was die verandering ook niet nodig om juist die versnelling plaats te kunnen laten vinden?
Ja, dat verandering kan zorgen voor versnelling, dat ben ik met je eens. Want de afgelopen jaren, ook langer terugkijkend, hebben die 100.000 woningen nooit gerealiseerd. En Dan kan je zeggen, dan moet er iets veranderen. Alleen, dan zou ik zeggen, veranderen ten positieve. Zodat er meer geld naar die sector vloeit. Zowel internationaal als Nederlands kapitaal. Waarmee je die versnelling in de woningbouw gaat realiseren. En als je juist de andere kant opdraait. Door te zeggen van, we betaalbare huur in. We gaan de overdrachtsbelasting verhogen. Je verslechtert het investeringsklimaat. De investeringen nemen af. Internationale investeringen in nieuwbouw. Waren tot voor kort, tot 2021, waren die 1/3 van het totaal geïnvesteerde kapitaal. Op dit moment is dat 2%. Dus gewoon eigenlijk niet meer bestaand. Door die veranderende regelgeving. Dus verandering kan zeker goed zijn. Alleen ik zou het zeggen, stimuleer in plaats van reguleer. Zodat het investeringsklimaat juist een boost krijgt. In plaats van dat er op de rem wordt getrapt.
Marja? Heb jij er nog een idee bij?
Kunnen we dingen
moeten we dingen veranderen?
Kunnen we ook dingen leren vanuit Europa? Vanuit andere landen? Wat zie je daar gebeuren?
Wat ik interessant vind is... hoe kun je versnellen en hoe kun je rekening houden met alle belangen die er zijn? Die regels zijn er niet voor niks. En je ziet nu in Nederland dat er eigenlijk veel... waarde wordt gehecht aan belangen van zittende bewoners... als we het hebben over inspraakprocedures... En te weinig met de woningzoekenden. Dus ik zou zeggen, bij die inspraakprocedures... die vertragen de bouw enorm... en die kennen heel veel belang toe aan zittende bewoners. Ik zou zeggen, van maak het iets korter, iets scherper... en hou iets meer rekening met de urgentie en de noodzaak... die
voor de toekomstige bewoners.
Voor de toekomstige bewoners.
Yeah.
Dus daar een stukje meer balans. En wat ik interessant vind, in België, daar wordt ook... gebouwd, daar is een woningtekort en daar wordt al een langere tijd gezegd van ja, maar het gaat niet alleen om nieuwbouw. Je kunt ook het bestaande beter benutten. Dus gelukkig is dat in Nederland nu ook het geval. Het gaat niet alleen om die 100.000 nieuwbouwwoningen, maar we wonen heel erg ruim in Europa. Gemiddeld hebben we 53 vierkante meter per persoon. Europees gemiddelde is 43. Dus kijk ook naar...
Dus 53 is Nederland?
Dat is Nederland, ja. Dus als je realiseert hoe ruim dat... Dus dan kun je splitsen, dan kun je woningen delen, dan kun je optoppen.
Ja.
Dus het besef dat het niet alleen maar zit in 100.000 nieuwbouw... maar dat je ook meer woonruimte, want daar gaat het om, hè, om die woningzoekenden... dat je die kunt realiseren door anders om te gaan... met die vele vierkante meters woonruimte die we hebben.
Mooi. Victor, heb jij nog positieve voorbeelden hoe jullie het voor elkaar krijgen? Jullie zijn met een aantal projecten bezig, maar wat lukt er dan wel?
Even een stapje terug nog Wouter.
Ja, ja.
In Duitsland duurt het nog langer. Hè? Dus laten we onszelf ook niet helemaal weggooien.
Duitsland is ook lekker. Het
is veel, veel trager dan wij. Dus laten we in ieder geval... ze zien dat het niet alleen maar kommer en kwel is. Dat gaat ook heel veel goed. Voordat ik op jouw vraag inga, nog even. Hè? Dus ik wil ook een statement maken over beleid en uitvoering. In het bedrijfsleven, ik geloof dat Jack Welch dat boek al 30 jaar geleden, 40 jaar geleden geschreven heeft. Getting things done. Hè? We moeten veel meer nadruk op de uitvoering leggen. Iedereen, kijk, als je een hamer in je handen hebt, dan lijkt ieder probleem een spijker. En iedere beleids ambtenaar gaat weer een nieuwe nota maken, nieuwe wetgeving, nieuwe belastingen. Wat Arjan zegt, internationaal zijn we niet meer zo betrouwbaar, omdat we iedere keer met nieuwe regels komen. Laten we ze ophouden met regels. We hebben er al veel te veel. Laten we getting things done. Laten we het gewoon gaan doen. En als je dus Friso zeer gezegd, laat iedereen eens een half uur langer doorwerken na 5 uur. Hè, dat scheelt ook al een heleboel. Dus we moeten harder werken. We moeten gewoon dingen gedaan zien te krijgen. En dat is niet altijd met nieuw beleid. Dat is ook met gewoon hard werken. Laat ik dat ook maar zeggen.
Ja.
Hoe wij dat doen... Wouter, ja, dat is hartstikke ingewikkeld. Want in de regio Amsterdam heb je ook de bekende Scheggen, waar wij dan in de Amstelscheg zitten. Daar gaan we niet in bouwen. Maar tussen de Arena en het Amstel Business Park, de werkstad, de A10... daar gaan we inderdaad zo'n 10.000 woningen bouwen. Dat is onder de zeespiegel. Dat is met problemen met elektriciteit. Alles wat je in Nederland hebt, kom je daar tegen.
Nou, hoe krijg je het dan wel voor elkaar? Want dat is natuurlijk best ingewikkeld.
Dat is het gewoon heel goed organiseren. Je moet gewoon, kijk, wij verdienen daar geen geld aan. Dat heeft ook voordelen. Ik zou graag willen dat we er geld aan verdienden. Maar het heeft ook voordelen dat je gewoon de partijen goed op kan lijnen. En dat je heel dedicated bezig bent om die plannen te maken. Accepteer nou maar dat het moeilijk is. Accepteer dat het heel veel tijd kost. En ga dan gewoon iedere dag aan het werk. Dat duurt dan enige jaren. Maar er zit een ontzettende druk op. En ik denk dat er veel mensen in het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid, heel erg dedicated zijn om dat te gaan doen. En dan bots je tegen die Raad van State aan. Dan bots je tegen allerlei regels aan die op zichzelf nuttig zijn. Daar moeten we in prioriteren. Dus ik denk dat er niet één knop is om aan te draaien, Wouter.
Nee,
ik heb geleerd,
zijn er heel veel.
Ik heb geleerd van mijn eerste baas, die zei van Victor, het is geen 100 dingen. Het zijn duizend dingen. Ga maar beginnen. Hè? Start maar met werken. Nee. Aan het werk allemaal.
Ja.
Nou ja. Maar mag ik daar iets?
Ja, ja, zeker. Nou,
die allebei. Ik ken een beetje de projecten in Oude Amstel waar het over gaat. En wat je daar ziet, dat is wel grappig te zeggen, de ontwikkelaars en de beleggers. Die zeggen, het mooie aan Oude Amstel is, het heeft alle voordelen van Amsterdam. Dus qua verhuurbaarheid, qua gebeeldheid om mensen om te wonen, qua vierkante meterprijzen. Alleen,
ja, willen mensen dicht bij Ajax wonen?
Ja, dat was een paar jaar geleden. Ja. Nog iets meer. Inmiddels zal het wat minder zijn. Maar het heeft alle voordelen van Amsterdam.
Nee, snap ik. Ja.
Maar je zit niet in de gemeente Amsterdam. En dat wordt als positief beschouwd. En wat je daar ziet,
ja,
is dat
een waanzinnige plek.
Er wordt, vind ik, door de gemeente ook op die projectontwikkelingen toch gekeken van hoe kunnen we het wel mogelijk maken. En dat kan zijn door te schuiven in de segmentering. Door toch geen 40-40-20 te hanteren, maar een andere verdeling. Bijvoorbeeld 30-20-50 op plekken om het haalbaar te maken. Schuiven met de parkeernorm. Geen extra duurzaamheidseisen bovenop het toch al strenge bouwbesluit. Juist om het haalbaar te maken. Te zorgen dat die woningen er ook echt komen. En dat het niet bij een soort mooi toekomstbeeld blijft. Waar de woningen niet gerealiseerd worden.
Ja. Maar jij wilde ook reageren volgens mij.
Ik ben het er helemaal mee eens. Het is gewoon een kwestie van uitvoeren. En dat is een kwestie van willen, maar ook bij elkaar afkijken. Ik bedoel, wat dat betreft is het ook heel bijzonder dat hier meer dan 2000 mensen zijn op deze dag van de volkshuisvesting. Allemaal projecten, hopelijk projecten die wel lukken, zodat je hier ook inspiratie op kunt doen. En zeggen van, we lopen voor een heel groot deel tegen dezelfde dingen aan, maar daar lukt
het
wel.
Hoe doe jij
het
nou?
Ja. Zo van, hoe kan het wel? Ja. Wat kun je van elkaar leren en hoe kun je elkaar enthousiasmeren?
Zullen we dan nog even een klein blikje in de toekomst nemen? We weten dat we niet heel lang meer hebben. Dus ik ga u vragen om een beetje kort jullie toekomstvisie op wonen weer te geven. Welke nieuwe woonvormen kunnen we nog bedenken? Hè? Zijn er dingen die de woningmarkt eerlijker kunnen maken? Hebben jullie daar ideeën bij? Victor?
Ja. Ik wil even bij buurvrouw Marja een compliment maken. Want die is commissaris bij IJmeren. En het is de directeur van IJmeren en de wethouder in Amsterdam en de wethouder in de Oude Amstel. Die hebben met z'n drieën eigenlijk voor gezorgd dat we op dit moment 330 sociale huurwoningen bouwen. Dat zijn flexwoningen. Dat was zonder Amsterdam, zonder Oude Amstel en zonder IJmeren niet gelukt. Dat hebben we vooruitgetrokken. En die woningen zijn nu bijna klaar. Daar gaan begin volgend jaar de eerste bewoners in. Daarmee hebben we dus een versnelling teweeg gebracht. En natuurlijk, al die dingen waren ingewikkeld. Maar het waren inderdaad die drie mensen die ervoor gezorgd hebben dat het gebeurd is. Dus de human factor, om het maar eens te noemen, die speelt ook een hele grote rol. Dus
de juiste mensen aan tafel die het met elkaar voor elkaar willen krijgen om gewoon te bouwen.
En iedereen heeft wat ingeleverd.
Ja.
Iedereen heeft een concessie moeten doen. We hebben een bijeenkomst gehad bij Ranier van Danzicht op zijn kamer. Erik Gerritsen, de directeur van IJmeren en ik zaten naast elkaar. En we hebben in 10 minuten hebben we eigenlijk drie grote problemen. En ieder van ons drieën moest een concessie doen. En dan hebben we eigenlijk elkaar aangekeken en een beetje naar elkaar gelachen en gezegd, we gaan het gewoon doen, want anders lukt het gewoon niet.
Ja.
En dus ja.
Nou ja, dan kom je een beetje terug wat Marja mee begon, denk ik. Dan moet je dus creatief zijn met elkaar om te willen kijken naar oplossingen.
Hoe kan het wel?
Ja, hoe kan het wel? Ja.
Dus eigenlijk was dit jullie experiment waarbij je zegt van dit zou een model kunnen zijn.
Je vroeg naar versnelling. Dus bijvoorbeeld industrieel bouwen. Hè, laten we wel industrieel bouwen is gewoon permanente bouw. Hè. Die woningen die IJmeren nu bouwt in onze gemeente, die gaan gewoon 60, 70 jaar gaan die mee. Alleen het heet de flexwoningen, omdat ze geen permanente locatie hebben. Die moeten na 15 jaar moeten die weer verplaatst worden. Maar die kwaliteit is tadeloos. Dus ik denk dat onder andere door industriële bouwtechnieken je op dit moment gewoon dingen kan versnellen op plekken waarvan je nog niet zeker bent dat ze permanent beschikbaar blijven, zoals het geval bij ons is. Dus dat is een vorm van creativiteit, maar ook iets van gewoon laten we het gewoon doen. Allemaal zijn we geïrriteerd dat het lang duurt, allemaal vinden we het lastig, maar inderdaad, wat kan wel en hoe kan je dat dan doen? En je moet elkaar af en toe eens diep in de ogen kijken, een beetje langer doorwerken en ook gewoon concessies doen. Hè. Niet iedereen krijgt alles wat hij hebben wil. Dat geldt dan voor de investeerders, maar je moet natuurlijk ook geld kunnen verdienen. Als je geen geld kan verdienen, dan moet je het ook gewoon niet doen. Hè. Dat gaat niet. Overheden moeten goede regels maken en concessies analyses doen. En partijen zoals IJmeren, die hebben ook zeg maar, financieel een enorme stap moeten zetten. Waar ik heel veel respect voor gehad heb. Ja. En nog steeds.
Arjen, hoe ziet jouw kristallenbol eruit voor de toekomst?
Ja, ik heb het idee dat de politiek inmiddels wel is ingedaald bij alle partijen op links en rechts. Dat wonen een heel belangrijk thema is. En dat er iets moet veranderen of verbeteren. Alleen de vraag is dan hoe. En ik hoop dat dat niet alleen bij woorden blijft. En bij idealen en het tekenen van inspanningsverplichtingen. Maar dat er ook daadwerkelijk actie wordt ondernomen. En dat kan in mijn ogen op twee manieren. Of je gaat geld naar de sector toebrengen. Bijvoorbeeld, we hebben in het verleden startbouwimpuls gehad. Die werkte toen heel goed voor ontwikkelaars. Om projecten die net niet rendabel waren, toch van de grond te krijgen. En de andere is gewoon accepteren dat er minder belasting inkomsten uit de sector komen. Bijvoorbeeld door het schrappen van VPB voor corporaties. Het gelijktrekken van het regime voor internationale pensioenfondsen met dat van Nederlandse pensioenfondsen. Minder overdrachtsbelasting. Zo zijn er een aantal knoppen waar je aan kan draaien die echt daadwerkelijk direct effect resulteren. En in mijn optiek leiden tot een beter klimaat. En daarmee investeringsklimaat. En daarmee tot een groot aantal woningen dat gerealiseerd kan worden.
En het hoeft denk ik dan dus ook niet te leiden tot minder belastinginkomsten. Want dat wordt er wel gezegd. Maar als jij zegt dat er meer woningen komen, dan heb je effectief misschien wel meer inkomsten.
Dat klopt helemaal. Alleen het jammer is dat als programma's hun partijprogramma laten doorrekenen, dat je niet zo mag rekenen. Ja. Maar dat klopt 100% wat je zegt. Op het moment dat er minder inkomsten komen uit VPB van corporaties, maar ze kunnen in plaats van 20.000 woningen 30.000 woningen realiseren. Op een gemiddelde woning in Nederland die gerealiseerd wordt, komt ongeveer 100.000 euro aan inkomsten binnen. Ofwel via BTW of bij precario, bij bovenwetse bijdrage. Er komt heel veel geld uit. En een woning die niet gerealiseerd wordt,
Dat is
kost
niks.
Geld.
Ja, dat kost geld. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat rekensommetje is nog wel eens interessant. Misschien, ze weten het wellicht in Den Haag, maar ze mogen er niet meer rekenen.
Exact.
Om dat nog beter misschien bij die Tweede Kamerleden onder de aandacht te brengen, is misschien wel handig.
Misschien een onderzoek voor de TU Delft.
Nou ja, dus een heel mooi bruggetje. Marja, we zijn nu bijna 40 minuten met elkaar in gesprek geweest.
De tijd vliegt.
Ja, tijd vliegt, hè. Mag ik jou de slotoverweging meegeven, vragen? En met een klein blikje naar de toekomst, volgens jou?
Ja, dankjewel. We moeten rekening houden met investeerders, met de politiek, maar vooral ook met de mensen die er moeten wonen. De wereld verandert, de samenleving vergrijst, woningen zijn moeilijk betaalbaar en er komen ook allemaal ideeën voor andere woonvormen, coöperaties, community land trust. Allemaal nieuwe vormen waarin mensen zoeken naar een goede balans tussen betaalbaarheid en vermogensopbouw. Heel belangrijk dat er ruimte is. Dit soort initiatieven die anders zijn, lopen vaak vast in de regelgeving. Dus voor de toekomst zou ik denken, droom ook van andere woonvormen. Geef daar ruimte aan. Vroeger hadden we een stuurgroep experimenten voor de volkshuisvesting. Blaas die nieuw leven in en kijk hoe je gewoon initiatieven die aansluiten bij die veranderende samenleving van de grond kunt krijgen. Ook als we kijken naar de ouderenhuisvesting. In 2014 zijn de verzorgingshuizen gesloten.
Ja.
Langer zelfstandig wonen is het motto. We hebben nu 3,5 miljoen 65-plussers. Heel veel mensen wonen gelukkig langer zelfstandig. Heel veel mensen zijn ook eenzaam en willen eigenlijk wel verhuizen, maar vinden geen geschikte woonruimte. Ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken over deze groep. En dan niet alleen over wonen, maar ook over zorg. Als je wonen anders organiseert met nieuwe hofjes voor ouderen, bejaardenverzorgingshuizen 2.0. Gemeenschappen waar de zorg geconcentreerd is, waar mensen niet meer eenzaam zijn, maar gezelschap hebben. Dat kan, en er liggen wat de eerste verkenningen, miljoenen schelen op de zorgkosten. Dus kijk ook hoe wonen een oplossing zijn voor andere grote problemen, uitdagingen die heel veel kosten. Dus kijk ook vooral naar die ouderhuisvesting. Want het gaat niet alleen over betere woningen voor ouderen en bezuinigen op de zorgkosten. Maar dat gaat ook over doorstroming op de woningmarkt. Ja, want als die ouderen verhuizen, dan laten ze een ruime woning achter voor andere mensen. Ja. Dus denk aan die dynamiek. We zijn niet alleen maar bezig met nu woningen bouwen, maar we bouwen woningen voor de toekomst. Want investeren is in woningbouwen is investeren in de toekomst.
Mooi. Ja, ik vind dat een fantastische mooie slotoverweging.
Ja, dat is mooi. Dus dan komen er wel meer ministeries bij elkaar samen. We hebben het gehad over het ministerie VRO, we hebben het gehad over het ministerie van Financiën. En we gaan het nu ook hebben over het ministerie van Zorg.
Het is niet simpel, maar het is wel nodig.
Nou, volgens mij gaan we daar vanmiddag ook nog een podcast over maken. Over wonen, zorg en samenleving. Maar jullie in ieder geval bedankt voor dit eerste gesprek, Roland.
Ja, wij gingen in gesprek met Arjen Perenboom, CEO van Capital Value. Marja Elsinga, hoogleraar Housing Institutions and Governance aan de TU Delft. En Rit van de Raad van Commissarissen van IJmeren. En Victor Frikke en wethouder wonen gemeente Ouder-Amstel. Mag ik jullie van harte danken voor jullie bijdrage voor vandaag. Ik vond het super interessant. Ik hoop dat jullie nog even de tijd hebben om hier ook over de vloer te lopen. En ook nog wat inspiratie op te doen voor andere ideeën. En blijf gewoon lekker nog even hier in de buurt.
Ja,
dank jullie wel.
Wij gaan nog meer podcasts maken. Dank voor dit inspirerende gesprek. Dit was de aflevering over beschikbaar en betaalbaar. Onderdeel van de podcastserie van het ministerie van VRO. Live natuurlijk opgenomen op de dag van de volkshuisvesting in Nieuwegein. Tot straks. Fijne dag allemaal. Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!